Goedemorgen, broeders en zusters. Is die aan? Oké. Ja, heel veel hebben we al gehoord in de liederen. Ik zou haast zeggen, het is haast niet meer nodig om het woord door te geven. Want we begonnen met dat we danken. En toen gingen we naar het geloof. En toen gingen we naar de liefde. Dus eigenlijk alles is al langsgekomen. Maar ik zou zeggen dat Bijbelgedeelte Kolossen 1 vers 3 tot en met 8 zouden we gewoon op de biemen kunnen laten staan. Want daar wil ik vanmorgen over spreken. Dat begint met we danken de God. Ja, ik ben een beetje eigenwijs. Soms maak ik de tekst net eventjes iets anders als wat er in de vertaling staat. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Altijd. Ja, wij danken. Daar begint het mee. Maar dan wil ik eventjes toch ertussenuit kruipen. Want je hebt de mogelijkheid, wij als mensen, hebben de mogelijkheid om ons egocentrisch denken uit te drukken in onze danken. Als wij de Heer danken, heel duidelijk voorbeeld, dat vind je in die gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Dan staat er in Lucas 18 vers 11, de fariseer stond en hij bad bij zichzelf. O God, ik dank u, daar heb je het, ik dank u, dat ik niet ben zoals die andere mensen, rovers, onrechtvaardige, overspelers. Of ook zoals die tollenaar hier. Ja, dan hebben we een goed idee van onszelf. Wij, als gelovigen, ja, laten we nog wat verder gaan. Wij als gelovigen die weten vanuit de schrift dat Gods plan tot een goed einde komt. Alle zullen verzoend zijn met God. Wij hebben het toch maar getroffen. We zijn niet zoals die anderen die het anders bekijken. Ja, de fariseer stond en bad bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als die andere mensen. Ja, ik heb dat verhaal zo vaak verteld, hè. En dan was ik me bewust van die fariseer, die zat fout. Die fariseer, die zat helemaal ernaast. O God, wat ben ik dankbaar dat ik niet zo ben zoals die fariseer. Jullie horen de huichelarij in mijn woorden al, hè. En jullie denken, nou, hier, ik dank u dat ik niet zo ben zoals die Hein. Ja. Ja. Zo kunnen we ook danken dat we onszelf op het voetstuk plaatsen. En eigenlijk de enige die gerechtvaardigd naar huis ging, dat was die tollenaar. Die uitriep van hier. Denk toch aan mijn zonde. En wilt u me vergeven? Eigenlijk die met al ze hebben en houden bij de Heer kwam. Wij mogen danken. En dan maakt het helemaal niet uit waar we voor danken. Hoe we leven. Hoe we ermee omgaan. De een die vindt dat je vlees moet eten. Vooral de slagers natuurlijk. En de ander zegt van nee. Dat doen we die beesten niet aan. Hè? En die komen terecht in het vegetarische denken of het veganistisch zelfs. Maar Paulus die zegt wie eet, Romeinen 14 vers 6, wie eet, die eet voor de Heer. Want hij dankt God, wie niet eet, die eet niet voor de Heer. En hij dankt God, het maakt helemaal niet uit. Het gaat er niet om wat we doen wat dat betreft. Welke keuze we gemaakt hebben. Het gaat erom of God in jouw leven tot zijn doel komt. Nee? Dankt in alles. Daar komt Paulus uiteindelijk op terecht. Maar goed, dan ben ik eventjes afgeweken van dit Bijbelgedeelte. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Altijd. Ja, danken. Eigenlijk, als je in de schrift zelf duikt, als je dus gaat onderzoeken wat Paulus precies heeft opgeschreven, dan kom je het woordje, in plaats van wij danken, kom je het woordje eucharistia tegen. Ah, dat weten we, dat is de eucharistie. Nou, er zullen niet zoveel katholieken hier zitten, denk ik. De meeste die zijn meer Ebenezer. Maar nee, dan weten we eigenlijk al, die eerste voorvoeging, dat kennen we van evangelium, evangelium eigenlijk. Goed nieuws, hè? Goede boodschap, Maar dan die charisteo, ja, dat moeten jullie eigenlijk ook al een beetje kunnen herkennen, dat daar charis in zit. Genade. Dus goede genade. Maar dan in een afgeleid werkwoord. Charisteo. Is net zo'n afgeleid werkwoord als charizomai. Dat betekent, dat is waarschijnlijk wat bekender als charisteo. Dat is genade betonen. Genade laten zien in je leven. Maar charisteo, dat is de genade spreken. Bespreken. Dus, Paulus is hier bezig met de genade te bespreken met de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is wat we doen als we echt op de genade gericht zijn en dan uit die genade voortkomt dat we naar de God toe gaan. En dat we hem gaan vertellen hoe geweldig het is wat we in zijn Zoon, in Christus Jezus, hebben ontvangen. Als we dat doen, als we dat delen met onze God, dan danken we. Dat is eigenlijk wat er in het Nederlands vertaald is. Maar dan spreken we dus over zijn voortreffelijke genade. Dat is wat er eigenlijk door Paulus hier neergeschreven is. Even tussen haakjes. Zie je de adressering die Paulus hier voert. Hij dankt de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus hij dankt de Vader van de Heer Jezus Christus. Nou, daar kunnen velen wel in meegaan. Maar hij dankt ook de God van onze Heer Jezus Christus. Velen die geloven eigenlijk niet dat de Heer Jezus, dat hij de Zoon van God is, maar die denken dat hij nog een stap hoger is en dat hij God is. Nee, er is een God van onze Heer Jezus Christus en dat is de Vader. Die bedankt, of beter gezegd, daar bespreekt Paulus de voortreffelijke genade van God mee. Maar heb je dan ook niet een reden om te danken? Kom je dan zomaar bij Vader God en zeg je dan van, ik ben blij met dit en ik ben... Nou, Paulus die geeft hier heel duidelijk aan, je ziet het ook staan, omdat, daar staat het dan in die vertaling, omdat wij gehoord hebben van jullie geloof in Christus Jezus en van de liefde die gaat tot in alle heiligen. Ja. Je ziet weer dat ik eigenwijs als ik ben, weer sommige dingen net even anders vertaal. We hebben gehoord van jullie geloof in Christus en van de liefde. Hier hebben we al twee onderdelen van een heel bekend drietal. Geloof, hoop en liefde. Omdat we gehoord hebben Deze gelovigen in Colosse, die waren niet door Paulus zelf bereikt met het evangelie, maar het was een broeder, Epaphras. En dat hebben we ook gelezen in vers 7, Colosse 1 vers 7, want daar wordt die Epaphras genoemd. Epaphras, onze beminde samenslaaf, zou ik het eigenlijk vertalen. Mededienstknecht wordt het dan meestal vertaald. Maar het is eigenlijk veel verdergaand. Het is dat Epaphras, net als wij dus eigenlijk, een slaaf van Christus Jezus is. Oftewel, hij hoort Christus Jezus voor de volle 100% toe. Hij is niet een van 9 tot 5 dienaar van de Heer. Van ik ga naar mijn werk toe. Hè? En 's avonds dan kom ik thuis en dan ga ik weer mijn eigen weg. Nee, hij is een 24 uur, 7 dagen in de week slaaf. Hij is gekocht en betaald. Maar hij is niet zomaar een slaaf, hij is een samenslaaf. Een heel bekende voorvoeging, sun staat daarvoor. Oftewel, hij is samen met alle anderen tot een eenheid gevormd. We zijn allemaal die slaven van Christus Jezus. Door het werk van de Heer zijn we samengevoegd, zoals we datzelfde woordje sun tegenkomen als we horen over dat we samen met Christus gestorven zijn, samen met Christus begraven zijn, samen met Christus zijn opgewekt, samen met Christus gezet zijn in de hemelse. Dat is elke keer dat woordje sun. En dat komt hier terug met dat we samen slaven zijn. Dus door het werk van de Heer zijn we samen gevoegd. En het is mooi als we dat bedenken, dat dat hier, deze gelovigen, deze broeders en zusters, hier bij Ebenezer is. Maar dat is eigenlijk tekortdenken. We zijn samengevoegd met al de broeders en zusters die de Heer mogen kennen als hun redder en Heer in hun leven. We zijn dus ook over deze, ja, toch kerkelijke muren heen, zijn we samengevoegd met de baptistische broeders en zusters, met de pinksterbroeders en zusters, met de reformatorische broeders en zusters. We zijn tot één gemaakt. Samen slaaf drukt uit dat we allemaal tot die eenheid behoren die ons volledig afhankelijk mogen weten van de Heer. Waar de Heer zijn werk in doet. Nou, die samenslaaf, ja, Epaphras, is een gelovig dienaar van Christus Jezus, die ons ook jullie liefde in de geest duidelijk gemaakt heeft. Daar heb je weer die liefde in de geest. Twee punten die voortdurend naar voren komen. Geloof in Christus Jezus, liefde in de geest. Niet liefde van zichzelf, liefde die de bron vindt in het werk van Gods Heilige Geest. Maar het begint bij jullie geloof in Christus Jezus. Ja. Er zitten ook vaak gedachten over van, ja, ik geloof. En kom je eigenlijk weer op het precies hetzelfde waar ik zo net mee begon. Hè? Die fariseer die zei, ik dank u dat ik niet zo ben als die anderen. Hoe vaak horen we dat niet? Ja, van, ik geloof mijn buurman niet. En dan is er ergens toch een beetje een gevoel van, ja, ik sta er beter voor als mijn buurman. Ik heb het beter geritseld dan mijn buurman. Ik heb een beslissing voor de Heer genomen. Ik heb mijn vertrouwen op de Heer gesteld. Hij niet. Maar Paulus, die heeft het over geloof, wat zijn rust vindt in Christus Jezus. Dat zegt hij. Jullie geloof in, en dan heb je twee woordjes in, hè. Je hebt in het Grieks het woordje en, Wat dus betekent, het heeft een rustpunt gevonden in Christus Jezus. Maar je hebt ook eis. Dat is ook een Grieks woord voor in. En allebei wordt het vertaald met in. Maar dit is het rustpunt vinden in Christus Jezus. Best voorbeeld vind ik altijd als je een papiertje hebt. Ik zit even te kijken, maar ik heb geen papiertje extra. Maar je doet het in je Bijbel. Dat papiertje stop je in de Bijbel. Dat is ijs. Wanneer je dan die Bijbel dicht doet en het zit erin, dan is het wat de Bijbel bedoelt met en. Het rust in die Bijbel. Het heeft die plek gevonden in de Bijbel. En hier gaat het over ons geloof. Jullie geloof. In Christus Jezus. Je hebt je rustpunt gevonden in Christus Jezus. Het is niet mijn werk, mijn geloof wat me in Christus Jezus brengt. Dan zou het ijs zijn. Dan zou het een richting opgaande in uitdrukken. Het is echt uit genade ben je gered door het geloof. En dat is niet uit jezelf. Maar het is een gave van God niet uitwerken. Opdat niemand zou roemen. We kunnen roemen in het feit dat wij toch maar geloven. Die anderen niet. Nee, zegt Paulus, dat valt helemaal weg. Het is een gave van God. Het is niet uit jezelf. Ik ben nogal vaak tegengekomen dat men dan dus gaat zoeken naar de vervoeging. Je hebt bij dat en die en deze, heb je de mogelijkheid dat het ene is onzijdig, het andere is vrouwelijk, het andere is mannelijk. En dat heb je ook bij de redding en dat heb je ook bij het geloof. En je kan zeggen, en dat wordt dan ook gedaan, van dat is niet uit jezelf, dat slaat niet terug op geloof. Want het heeft een hele andere vorm. Het is niet mannelijk, het is niet vrouwelijk, het is niet onzijdig. Ik weet niet precies hoe het er staat, maar het heeft een andere vorm als geloof. Maar dat is ook zo als je gaat terugzoeken naar genade. Is ook een andere vorm. Waar het op terugslaat is niet op genade. Uit genade ben je gered. Het is niet door het geloof. Daar slaat het niet op terug. Maar het slaat terug op het geheel van het voorafgaande. Uit genade ben jij gered door het geloof. Dat is niet uit jezelf. Dat geweldige werk van Christus Jezus is een cadeautje wat God jou geschonken heeft. En daar kunnen we dan misschien moeilijk over doen, want we worden toch gerechtvaardigd door ons geloof. Nee, zal ik misschien wat revolutionair zeggen, we worden niet gerechtvaardigd door ons geloof. Galaten 2 vers 16, daar zegt Paulus, we weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet. De nadruk ligt hier op werken. Hè? Want als je de wet zoals het aan Mozes gegeven was, dan was dat een huwelijksverbond met het trouwboekje, de wet, wat het volk Israël kreeg. Dat is heel wat anders als jullie moeten dat doen. Was vol beloftes van jullie zullen dit en jullie zullen dat. Maar het gaat om die werken van de wet. Het is niet uit werken van de wet. Maar door het geloof. Zie je wel? Onze rechtvaardiging is door het geloof. Ja. Wat staat er dan? Door het geloof van Christus Jezus. Niet mijn geloof. Maar zijn geloof. Het feit dat hij in volledig vertrouwen op God de Vader. Die weggegaan is. En het werk volbracht heeft. Zijn geloof is het. Dat geloof. Daardoor zijn we ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen. Kijk, daardoor zijn we zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen. Toen we zagen dat we gerechtvaardigd waren door het geloof van Christus Jezus, zijn wij ook zelf tot geloof gekomen in Christus Jezus. En als we het dan nog niet begrijpen, wat Paulus wil zeggen, dan zegt hij erachteraan, om gerechtvaardigd, dus opnieuw, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof van Christus. Dus het werk is volbracht. Die rechtvaardiging is tot stand gebracht. En als we daar eenmaal zicht op krijgen, ja, dan komt het geloof. Het is een gave van God. Het is een geschenk wat God ons geeft. Niet uit werken, der wet, opdat niemand zou roemen. Ja. En dan breekt Paulus uit in dankzegging. Oftewel, dan gaat hij met God de geweldige, de voortreffelijke genade van God, gaat hij bespreken. Dat heeft hij reden toe, want hij ziet, hij heeft ineens oog voor het feit dat daar die genade werkzaam is. Daar is geloof in Christus Jezus gekomen, in de opgestane en verheerlijkte Heer. En dat heeft ook een uitwerking. Geloof zonder werken, zegt Jacobus. Daar hebben we soms moeite mee. Jacobusbrief. Maar Jacobus zegt het gewoon. Geloof zonder werken is dood. En we hebben soms dan de neiging, als we dan dat allemaal lezen, om er tegenaan te gaan. Om te denken van, nou wordt het van mij verwacht. Maar nee, het geloof werkt wat uit. Het geloof is aan het werk. En dan zegt Paulus in het vierde vers, de liefde, die gaat tot in alle heiligen. En wij maar proberen om, toen we gisteren in de trein hier naartoe reden, toen had ik even tijd om uitdaging een beetje door te lezen. Die had de tweede uitgave. En daar stond in dat het een opdracht is om elkaar lief te hebben. Dat moeten we wel doen. Goed, het kan niet. Dat stond erbij. Het kan dan niet helemaal, maar je moet toch je best doen om zoveel mogelijk elkander lief te hebben. Waarom kan het niet helemaal? Nou, omdat wij altijd, als wij aan liefde denken, dan denken we eigenlijk aan wat in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, verstaan wordt onder filio. Dat is liefhebben. Ja. Dat hebben wij. Dus de Griekse taal heeft meerdere woorden voor liefhebben. Het is lastig in het Nederlands om daar uiting aan te geven. Want ik hou van Machteld. En ik hou van chocola. Maar het is toch wel wat anders wat ik dan eigenlijk uitspreek. Ja. Als ik zeg van ik hou van chocola, heb ik daar niet meteen een ring bij om het om de vinger te doen. En ja, dat trouw aan te beloven. Ja. Maar toch hou ik wel van chocola. Ja, ik hou niet zo van voetbal. Nou word ik niet meer uitgenodigd. Filio, dat is, ik hou van, als er een bron, als er een oorzaak in de ander of het andere zit, waardoor mijn liefde geprikkeld wordt, waardoor ik aangemoedigd wordt. Nou, kijk, als ik van Machteld hou, dan kan ik je verzekeren dat daar een enorme bron bij Machteld aanwezig is, waardoor ik van haar hou. Daar hoef ik helemaal geen moeite voor te doen wat dat betreft, want daar zorgt zij wel voor. Maar dat is filio. het komt bij ons nooit verder. En dan wanneer we dus zeggen van, we moeten ons wel inzetten, we moeten ons best doen, en we gaan kijken hoe ver we komen, en nou man, ik zet mijn tanden erin, ik hou van die mensen. Maar dan zetten ze me de voet dwars. En dat doen ze niet één keer. En dat doen ze niet de volgende zondag. En dat doen ze niet een maand lang. Maar dat gaat jaren door. Nou, dan heeft mijn liefde wel een grens hoor. Dan zeg ik, het stopt hier. Nou hebben ze het echt verprutst. Ze hebben mijn liefde. Hebben ze verknoeid. Ja. Dat zeg ik, omdat dat filio is. Ik zoek iets in de ander, waardoor ik lief kan hebben. Maar als Paulus het heeft over die liefde, die gaat tot in al de heiligen, daar, dan heeft hij het over agape. Over goddelijke, onvoorwaardelijke liefde. Ja. En die onvoorwaardelijke liefde, dat kan maar door één ding komen. Dat is dat God die liefde werkt in ons hart. Zoals Paulus het zegt, de liefde van God is in ons hart uitgestort. Dat heeft God bij jou gedaan. Hij heeft zijn liefde uitgestort, dus je hoeft niet te zoeken naar iets in de ander, waardoor je, ja, het is leuk hoor, als je goede vriendschappen hebt en het goed met elkaar kan vinden. En als het niet zo is en er zitten een paar dwarsliggers, dan wordt het moeilijk. Maar je hoeft je eigen bron om lief te hebben niet aan te roepen. God heeft zijn liefde in jouw hart uitgestort. En dat gaat zo ver dat als Paulus het erover heeft dat er mensen verloren zijn, dan zegt hij, de liefde dringt ons. De liefde van God dringt ons. Het is niet dwingt ons. Het is niet zo van dat de liefde van God zegt van, je moet dit. Nee, het dringt ons. Ken je dat? Dat je... Ja, hier moet je dan een voorbeeld noemen als dat je op de Koolsingel of op de lijnbaan met Koninginnedag probeert sommige kraampjes te bekijken. Maar nee hoor, dat lukt helemaal niet, want je zit in een grote meute en de meute dringt je om gewoon verder door te lopen. En jij wil misschien wel in dat kraampje kijken, maar nee hoor, de hele meute dringt jou. Dat is wat dringen is. Dat is die liefde van God. Die dringt jou. Omdat één voor alle gestorven is. En daarom zijn ze allemaal gestorven. Zegt Paulus. Paulus kijkt dan meteen naar het volbrachte werk van Christus. Daaruit werkt het dat de liefde van God in ons leven dringt. Dat werkt hij uit in jou en mij. Ja, jullie geloof in Christus Jezus, ik ben weer terug bij vers 4. Jullie geloof in Christus Jezus en de liefde die gaat tot in alle heiligen. En dan zegt hij erachteraan, door, eigenlijk, dia, wordt daar gebruikt, dus dwars door de hoop die voor jullie gereserveerd is in de hemelen. Ja. Daar heb je het, hè. Nou hebben we het helemaal compleet. Geloof, hoop en liefde. Geloof en liefde werkt daar in de gelovigen in Kolosse. En dat gaat dwars door die hoop. We zijn geroepen. En aan die roeping. We zijn leden van het lichaam van Christus. Aan die roeping zit een grandioze verwachting, zit een grandioze hoop die we mogen bezitten. Paulus die heeft het op een andere plaats over dat als Christus verschijnt die ons leven is, dan zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is onze hoop, ons uitzicht, de verwachting die we hebben. Er zullen gelovigen die niet tot het lichaam behoren, zijn straks op aarde. En die kijken uit naar de verschijning van Christus. Die kijken uit hier op aarde naar de verschijning van Christus. En als Christus verschijnt, wat zien ze dan? Dan zien ze jou als de heerlijkheid van de Heer. Want als Christus verschijnt, die jouw leven is, dan zal je met hem verschijnen in heerlijkheid. Zie je dat er twee verschillende hoop aanwezig is? De een die is samen met Christus en de ander is verwachtende de Christus hier op aarde. En dat geloof en die liefde, dat zegt Paulus hier, dat gaat dwars door die verwachting, dwars door die hoop die voor jullie gereserveerd is in de hemelen. Misschien dat we denken van nou, maar nou zijn we bij een theoretisch iets aangekomen. Ik wil weten wat het nu praktisch in ons leven uitwerkt. Maar dan hebben we vergeten dat die hoop altijd verbonden is aan de opgestane en verheerlijkte Heer die ons leven is. Of zoals Paulus het zegt, Christus de hoop van de heerlijkheid. Het is altijd verbonden aan onze levende en opgestane Heer, die jouw leven is. Die verwachting, die hoop, Kolossen 1 vers 5, is gereserveerd voor jullie, wordt bewaard voor jullie, wordt opgeborgen, kan je allemaal zeggen, in de hemelen. Nou, ik was toch al bij de verschijning van de Heer, was ik al bezig om die onderlinge verschillen te tekenen. Ja. Maar vaak wordt dat niet al te zeer duidelijk opgemerkt. Hier zegt Paulus, de hoop die voor jullie gereserveerd is in de hemelen. En dan lezen we in 1 Petrus 1 vers 4, daar lezen we over een onvergankelijke, een onbevlekte en onverwerkelijke erfenis in de hemel bewaard tot in jullie of voor jullie. Ik zal eerlijk bekennen, ik heb dat nogal eens op de een en dezelfde hoop gegooid. Ja. Maar Paulus in Kolossen was de apostel van de heidenen. En Petrus in Petrus, trouwens, dat zie je al gelijk aan de adressering als hij begint met zijn brief, dat het geschreven is aan de besnedenen, aan het Joodse volk, aan de stammen in de verstrooi. Een onvergankelijke, onbevlekte, onverwerkelijke erfenis in de hemelen bewaard voor jullie. Wat is die erfenis voor ons, of beter gezegd, wat is die hoop die voor ons gereserveerd is in de hemelen dan? Dat is, zoals Paulus het in Efeze 1 vers 3 al tekent, onze positie is nu al daar. Efeze 1 vers 3, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen, niet een paar, maar allemaal, alle geestelijke zegeningen in de hemelse. In Christus Jezus. Ja, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Maar wat zegt de Heer toen hij hier op aarde rondwandelde? Daar heb ik nogal vaak mee in de knoop gezeten. Die tekst in Matthäus 6 vers 20. Daar staat, verzamel je schatten in de hemel. Net alsof er nog weer een hemelse erfenis is. Verzamel je schatten in de hemel, waar nog mot, nog roest ze bederft en waar dieven niet inbreken en ook niet stelen. Is dat nou hetzelfde? Nee. Hier tekent de Heer dus weer precies datzelfde onderscheid. Waar Petrus het erover heeft, dat er een erfenis is die bewaard wordt in de hemelen. Dan gaat het erover dat het volk Israël bezig is met zegeningen op te sparen. En dat wordt bewaard in de hemelen. En zal bij zijn verschijning aan hen uitgedeeld worden. Zij zullen deel hebben aan die rijke zegeningen. Maar wij zijn nu al gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse, in Christus Jezus. We delen er nu al in. Alleen, waar we niet in delen, wat een verschil voor ons gaat uitmaken, of we straks met hem verschijnen, of dat we nu hier op aarde rondwandelen, is dat we straks een verheerlijkt, een vernieuwd lichaam krijgen. Gelijkvormig aan Christus. Straks zullen we een geestelijk lichaam ontvangen. Ik kan me daar geen voorstelling van maken. Ja, je leest hoe de Heer verschijnt plotseling in een ruimte met gesloten deuren. En dat geeft een beetje aan. En dat hij toch normaal eet. En dat ze de vingers in de zijde kunnen steken, in de wonden kunnen steken. Dat ze het kunnen voelen, dat zegt allemaal iets ervan. Want hij was verheerlijkt. Maar wij zullen straks daar deel aan krijgen, lichamelijk. Waar we nu al geestelijk in delen. Geestelijk zijn we gezegend niet met een paar geestelijke zegeningen, maar met alle geesten. Alle rijkdom is uitgestort in ons leven. We mogen daarin delen. Maar we hebben die verwachting. Die verwachting op de verschijning van de Heer. De verwachting, Kolossen 1 vers 5, de hoop die jullie tevoren gehoord hebben. Daar ligt het heel vaak aan, hè. We horen een prediking en we zeggen zondags van, het was een fijn woord. Of we lezen een artikel en we zeggen van, nou, dat is mooi geschreven. Maar raakt het ons hart? Komt het bij ons binnen? Want ze hebben het tevoren gehoord, maar in vers 7 gaat het een stap verder. En staat er, zo hebben jullie het geleerd van Epaphras. Het is verder gegaan. Toen de Heer rondwandelde, toen sprak hij in gelijkenissen. Waarom? Omdat er sommige mensen waren die hoorden het wel, maar verstonden het niet. Ze begrepen niet waar hij over sprak. Met het gehoor zullen jullie horen en het totaal niet verstaan. Maar tegen zijn discipelen zei de Heer van, jullie oren zijn gelukkig, omdat ze horen. Dat is wat God bewerkt, dat hij het gehoor opent bij ons. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor loopt dwars door het woord van God. Loopt dwars door het woord van God. Ook hier, in Kolossen 1 vers 5, zien we dat dat woord werkt. Tevoren gehoord heb in het woord van de waarheid van het evangelie. Het woord van de waarheid. Ik heb voor mezelf, heb ik het een en ander onderzocht over het woord. En het aparte is dat wij vaak primair denken over het woord als de Bijbel. De Bijbel noemt zichzelf, om maar zo te zeggen, de schriften. Wie is het woord? Alle dingen zijn door het woord geworden. Er is niets geworden buiten het woord om. En toen de Heer op aarde kwam, toen was het woord vlees geworden. Het is tevoren gehoord in het woord van de waarheid van het evangelie. En vers 6, daar zegt Paulus het nog een keer. Van de dag af dat jullie het hebben gehoord en de genade van God in waarheid van boven gekend hebben. Epignosis, dat staat er. Niet zomaar kennen. Ze hebben niet zomaar goed hun lesjes geleerd. Maar er is een kennis gekomen van bovenaf. Epignosis. God heeft hun harten en hun denken geopend. En dat evangelie, waar Paulus het dan over heeft, dat tot in jullie aangekomen is, dat is eigenlijk waar Paulus het over heeft. Weer die beweging, daar vind je wel, in dat woordje in, vind je wel dat woordje eis in het Grieks. Het is bij jullie aangekomen, het is tot in jullie aangekomen, die beweging. Maar dan staat er zelfs achter, zoals ook in de hele wereld. Daar hebben we vaak moeite mee, hè? Als dat er staat. Zoals ook in de hele wereld. In de hele wereld is het aangekomen. En wij in onze huidige tijd, met onze mobieltjes en met onze moderne communicatiemiddelen, hoe ver komt het bij ons? Het blijkt dat, als je met mensen spreekt over het evangelie, dat het onbekend is. Maar toen was het aangekomen tot in de hele wereld. En mochten we denken van, ja hoor eens, dat is een beetje overdreven taalgebruik van Paulus. Dan is Paulus niet zo moeilijk en dan gaat hij dat nog een keertje op een andere manier herhalen in Kolosse 1 vers 23. Dan zegt hij het evangelie dat jullie gehoord hebben en dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is. Ja, onze communicatiemiddelen die zijn niet zo sterk als die kamelen en uit die tijd. Het is vooral dat het evangelie overal bekend geraakt is. Paulus, die sprak met God de Vader over die uitzonderlijk genade van God. Dat is dat hij dankt. En waarom? Omdat ze zich inzetten. En daar sluit ik dan nog maar mee af. Waarom? Omdat het evangelie vrucht draagt. Dus dat kan je lezen in het zesde vers. Dan gaat het over het evangelie dat vrucht draagt. Dan zie je dat dus het niet de inspanning van die gelovigen in Kolosse is waar Paulus voor dankt. Maar dat het de genade is die daar aan het werk is waar Paulus over dankt. Laten we vers 9 erbij pakken. Kolosse 1 vers 9. Daar zegt Paulus, we houden niet op om voor jullie te bidden. En te vragen dat jullie vervuld mogen worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Om de Heer waardig te wandelen. In alles hem welbehagelijk. En in alle goed werk vrucht te dragen. Paulus adresseert hun niet. Hij zegt niet van jongens, want dat zou dus het geval zijn, hè? Wanneer Paulus dus daarop gespind was dat zij zo zich zouden inzetten, dat ze helemaal vol van de kennis van zijn wil zouden komen, dat ze het hier allemaal op een rijtje zouden hebben, dat zij zich zo zouden inspannen dat ze een geweldig geestelijk inzicht kregen. He? Dat ze echt een voorbeeld voor de omgeving zouden zijn en dat ze de Heer waardig zouden wandelen. Dat, ja, als dat allemaal de bedoeling van Paulus was geweest, had hij hun aangesproken. Had hij dat gebed wat hij hier uitspreekt, had hij aan de Kolossus uitgesproken. Hij gaat naar God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus toe. Want hij ziet dat het draait om dat ze in alle goed werk vrucht zouden dragen. Vrucht dragen, heel simpel. Ga nou maar eens een keertje gewoon buiten kijken en het een beetje volgen. Als je een appelboompje gezaaid hebt en er komt een mooie boom uit. Wat voor inspanningen levert die boom om die appels tevoorschijn te krijgen? Nou, hij is gewoon bezig te genieten van de zon en de regen die valt op en de voedsel in de bodem die zorgt ervoor dat hij genoeg voeding krijgt. Heerlijk genieten. En die vrucht die komt. Die vrucht komt er gewoon. Heb je een wijnstok? Zie je dan die wijnstok verschrikkelijk tekeer gaan om toch maar druiven voor te brengen? Nee. De regen komt, de zonnetje schijnt, voeding in de bodem en hij geniet. En er komt vrucht. Dat is, daarom spreekt Paulus God de Vader aan. Paulus is op de knieën. Paulus is op de knieën en weet gelijktijdig dat het alles, alles genade en genade alleen is. En dat bespreekt hij met God. Laten we ook naar de Heer gaan en nu zelf met de Heer bespreken wat we geweldig gevonden hebben in hem. Vader, wat een grandioze genade hebt u bewezen. Uw liefde hebt u uitgestort. Dwars door uw geliefde Zoon, Jezus Christus heen. O Vader, ik dank u dat het alles uw werk is. Ook deze komende week mogen we weer weten dat als we gewoon onze dagelijkse bezonje op ons nemen en weer verder gaan en geconfronteerd worden met moeilijke mensen en geconfronteerd worden met lijden in deze wereld, geconfronteerd worden met lastige zaken, het feit dat we de boel niet rond kunnen breien wat de financiën betreft en hier alle dingen die er op de weg mogen komen, mogen we weten. U leidt ons. U bent nooit weg bij ons. U omringt ons van voor en van achter, van onder en van boven. En we zijn met Christus geplaatst in uw rechterzij. Wat een geweldige positie van heerschappij hebt u ons gegeven. En dat alles dankzij die weg van vernedering die uw geliefde Zoon gegaan is. O Vader, ik dank u dat u deze week tot uw doel wilt komen. Dat u vrucht wilt dragen in ons leven. We mogen het alles van u verwachten. We kunnen ook geen andere kant op. Het is alleen maar uw genade die werkt. Dank u wel. Amen.